Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. We herinneren ons vast allemaal nog het deels ingestorte dak van het AZ-stadion vorig jaar. Of de haarscheurtjes in de Merwedebrug in 2016. Het onderhoud van onze stalen constructies is van levensbelang. En er wordt gelukkig voortdurend onderzoek naar gedaan. TNO test bijvoorbeeld nieuwe technieken. Daarvoor bij de Rotterdamse Van Brienoordbrug. En er zijn nog veel meer ontwikkelingen in de staalbouw. Er wordt volop gedigitaliseerd. Maar er gaan, zoals we net al zeiden, ook nog genoeg dingen mis. Wie is verantwoordelijk voor tekortkomingen aan een staalconstructie? Nou, daarover gaan we praten met Erwin ten Brinke. Hij is constructeur en adviseur bij ingenieursbureau ABT. En Joep Paulussen, onderzoeker van staalconstructies bij TNO. Hartelijk welkom allebei.
Dank.
Goed dat jullie er zijn. Maar voor we over staal gaan praten, vragen we altijd aan onze gasten wat hun grootste bouwsucces en hun grootste bouwflater is geweest. Het laatste tijd begin ik bij jou, Joep.
Ja. Nou ja, ja, succes heeft toch wel weer met staal te maken voor mij. Ik vind het heel erg mooi dat we de afgelopen jaren met de sector in staat zijn geweest om toch heel intensief belaste en ook vermoeide staalconstructies 30 jaar nieuw leven in te blazen. Dat vind ik echt knap. Dat we die technische
een mooi knap staaltje.
Ja, knap staaltje.
Knap staaltje.
Ja.
En je flater?
Ja, flater. ik heb zitten denken natuurlijk voor hem lastig. Ik heb meer een illusie waar ik voor wil waken. Of in ieder geval dat onder de aandacht brengen. We gaan natuurlijk het decennium in van de data en de digitalisering. Mm. Je noemde het al. Maar eigenlijk is het zo dat het net zo belangrijk is dat we wel onze vakkennis en onze kunde op peil houden. Dus we moeten niet in de illusie leven dat data alles gaat oplossen.
De fysieke waarneming blijft het allerbelangrijkste.
Ja, en ook de ambacht. Dat is net zo belangrijk.
Oké, okay, nou, voor jou dezelfde vraag, Erwin. Wat is je grootste bouwsucces tot nu toe?
Nou, ik denk precies de uitnodiging die je net stuurde. Hè? Forum Groningen is denk ik wel het grootste bouwsucces voor mij tot nu toe. Het is een maatpak voor architectuur van NL Architects. Ik ben erg trots op hoe het gebouw zich nu houdt. Hè? In die zin, na twee maanden worden alle verwachtingen overstegen. Het gebouw is elke dag vol. Culturele activiteiten worden erg goed bezocht. Dus het is echt geslaagd in zijn hele functie.
Oké, nou ja, goed. Maar daaraan vooraf zijn misschien wel een paar blunders gegaan. Of tijdens de bouw misschien.
Nee, niet daar. Maar als je dan toch naar flaters hebt, dan moet ik toch teruggaan naar mijn jong jaar als constructeur. Toen ik een iets te dikke glazen vloer had bedacht, waarop ik geen 500 kilo, maar 5000 kilo, het gewicht van een olifant had gezet. Maar gelukkig hebben wij bij ons het vier-ogen-principe. Dus een senior constructeur die haalde gelukkig al snel die fout bij mij eruit. Oh. En hadden we gewoon de proporties voor de glazen vloer gekregen.
Gewoon de factor 10 zat je ernaast.
Ja.
Oké, nou goed. Joep, jij bent onderzoeker van staalconstructies bij TNO, in het bijzonder bruggen. Waarom is staal zo'n goed bouwmateriaal?
Nou, staal is ten eerste omdat het een ontzettend sterk bouwmateriaal is. Als je kijkt naar wat voor overspanningen je daarmee kan realiseren en hoe zwaar je die constructies ook kan belasten. Dat is denk ik hartstikke mooi. En verder is het, vind ik het een materiaal waarmee best wel verfijnde constructies ontworpen kunnen worden. Dus het zijn mooie constructies. Dat vind ik het aantrekkelijke eraan.
Ja, en je kan het op allerlei manieren ook bewerken, denk ik.
Ja, je kan lassen, bouten, klinken. Dus ja.
Ja, en er zijn mooie voorbeelden van ook. Hè? Vooral bruggen, want dat is een beetje jouw expertise ook.
Ja.
Maar daar zie je dat in terug ook, die rankheid van, van de constructie.
Ja, hè? Precies. Ja, ja. De slankheid, rankheid, wat je noemt.
Ja. Ja. Nou, we bouwen ook al even met het staalframe, hè, door Philips ooit bedacht voor de snelle woningbouw in de wederopbouwperiode. Daarna is het weer uit de mode geraakt, maar dat lijkt nu wel weer wat in trek, hè, zo'n staalframe voor woningbouw.
Ja, nou, dat is woningbouw heb ik niet heel goed zicht op wat daar allemaal gebeurt. Maar ik denk wel dat je steeds meer weer naar bouwconcepten toe gaat die flexibel zijn. Dus die je snel op kan bouwen en ook verplaatsen. En dus ja, waar je weer een stukje flexibiliteit in hebt.
En ook dan is staal een uitkomst.
Ja, of, je kan het in en uit elkaar zetten, vrij makkelijk.
Ja. En Erwin, de bouwketen bij staal, die is wel wat anders dan wanneer je met andere materialen bouwt. Hè? Tenminste, ik heb de indruk dat de partijen en wat ze doen en de volgorde daarvan, dat die anders is.
In ieder geval zoals ik het staal ken. Vaak hebben we natuurlijk een hoofdaannemer. En die kiest dan zeg maar weer voor zijn eigen staalbouwer. Mm-hmm. En die rekent ook dingen uit. En zeker aan die rekenkant waarbij details, zoals bouten en lassen worden uitgerekend. Mm-hmm. Dat is bij beton anders. Dat wordt namelijk al aan de voorkant gedaan door de hoofdconstructeur.
Oké, dus het is wat complexer in die zin?
Het is wat complexer, het is wat gefragmenteerder.
Oké, en maar goed, zou je dat anders willen zien? Of is daar iets aan te wijzigen?
Nou, dat zouden we zeker wel anders willen zien. Wat we merken is dat er in de bouw natuurlijk heel veel partijen betrokken zijn. En dat heeft ermee te maken, zeg maar, echt om risicospreiding. Mm. Maar wat je voor terugkrijgt is natuurlijk heel veel coördinatie en afstemming. En daar zien we in de bouw wel voorbeelden van die misgaan. Dus eigenlijk pleiten wij ervoor om misschien met minder partijen in de bouw een veel succesvollere bouw te krijgen.
Oké, en vindt dat een beetje weerklank ook?
We zijn natuurlijk in overleggen via verschillende gremia. En proberen het wel, zeg maar, een goede gedachtegoed neer te zetten. Waar iedereen mee uit de voeten kan.
Ja. Jij werkt dus bij ABT, de hoofdconstructeur van het Groninger Forum. Nou, dat is net een paar maanden open. Je zei al dat je heel erg trots op was hoe dat nu wordt gebruikt en hoe mooi het zich houdt. Heeft een bijzondere staalconstructie. Kun je kort uitleggen wat het zo bijzonder maakt?
Nou, als je naar het gebouw zelf kijkt, het loopt allemaal schots en scheef. Dat is al bijzonder.
Maar dat is het ontwerp, hè?
Dat is het ontwerp, inderdaad. Ja. Maar uiteindelijk is staal niet de vraag, maar staal is het antwoord. Hè? Een gebouw dat was bedoeld als om erg transparant. Hè? En wat Joep net al aangaf, je kan er mooie ranke constructies meer maken. Er zit dus ook veel glas in. En als je daar dan heel veel, ja, een oerwoud van betonnen klommen in zet, ja, dan doet het niet aan zijn functie. Dus vandaar dat staal daar een hele bijzondere functie heeft.
Ja, want normaal lopen kolommen gewoon rechtdoor. En dan weet je ook beter hoe je het kunt belasten, denk ik.
Ja, en hier lopen ze inderdaad, staan ze niet recht onder elkaar. En hebben zogenoemde vakwerken gebruikt om zeg maar van de ene kolom naar de andere kolom alle krachten over te kunnen brengen.
Oké, maar daar gaat heel veel berekening ook aan vooraf. Van al die auto's die daar gestald worden bijvoorbeeld. Dus dat kan ik me ook voorstellen dat pittig is. En dan moest halverwege de bouw de constructie ook nog eens worden getest op aardbevingsbestendigheid. Hè? Hoe hebben jullie dat in overeenstemming gebracht met die eisen daarvoor?
Nou, in die zin, er was nog geen wet aan regelgeving voor. Er waren natuurlijk wel...
Je had nooit gedacht dat je met aardbevingen rekening moest houden in Groningen.
Nee, precies. Dat moesten we dus eigenlijk weer overnieuw beginnen. Maar wat je natuurlijk wel wil, is dat de impact zo klein mogelijk blijft. Hè, dat de bouwtijd niet te veel vertraagt. En daarom hebben we, zeg maar, in plaats van statische berekeningen, oftewel iemand staat stil, naar een dynamische berekening moeten gaan, hè, waar dingen gaan bewegen. Nou, en daar hebben wij zelf de expertise, hebben we onszelf aangeleerd. En natuurlijk wel in samenwerking met de partijen waar aardbevingen aan de orde van de dag zijn.
Ja, en hebben jullie gekozen om de constructie nog wat stugger en stijver te maken, of om hem juist soepeler te maken? Dat hij een beetje kan meeswingen met een eventuele aardbeving.
We hadden graag dat hij ging meeswingen. Maar de Groningen Forum is een combinatie van enerzijds beton en andere kant staal. Dus uiteindelijk hebben we hem juist iets starder weten te maken. En dan was het heel belangrijk dat juist de verbindingen, hè, waar dus bouten en lassen zitten, dat die erg stevig werden.
Nou, Joep, iets anders. Hè? Je had het al over digitalisering en data gebruiken. Dat het niet zaligmakend is. Hè? Dat je ook op moet blijven letten. Gewoon het menselijk contact. Ja. Laten we het zo noemen.
Kopje erbij.
Ja. Maar je werkt aan een zogeheten digital twin. En dat is de opvolger van BIM eigenlijk. Hè? Het bouwinformatiemodel zou je kunnen zeggen.
Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat het daarop voortborduurt. Met BIM is natuurlijk al een goede manier om allerlei informatie over een bouwwerk of een brug te borgen en netjes bij elkaar te krijgen.
En te kunnen uitwisselen.
Ja. Wat je eigenlijk ziet is dat, hoe wij dat dan beetpakken, die ontwikkeling naar een digital twin, zoals dat heet, proberen we daar eigenlijk een stukje rekenmodel aan toe te voegen. Waardoor je ook echt iets kan zeggen over de kracht en de constructieve staat van een bouwwerk. En dat proberen we ook te linken aan sensordata. Die je dus een actuele informatie geeft over het bouwwerk, waardoor je een soort live verbinding krijgt tussen die twee. En dus op ieder moment accurate informatie hebt over die constructie.
Oh, maar in de computer heb je dus eigenlijk een digitaal broertje van het echte werk.
Zo kan je het fysieke zien. Werk. Ja, en die loopt gedurende de levensduur loopt die mee met het bouwwerk. Zodat je eigenlijk altijd up-to-date bent.
Ja, en gebruiken jullie dat al in de praktijk?
Nou, het is zo dat het is een redelijk nieuw concept. Hè? Er zijn veel partijen natuurlijk mee bezig. En wij zitten echt in de explorerende fase. Prototype, proof of concept. Want wij proberen die ontwikkeling zeg maar aan te sluiten op wat we nog meer doen bij TNO. Dus onze gangbare technologieontwikkeling. En daarin proberen we echt zeg maar van de kous van zo'n constructie te begrijpen. En om dat aan te sluiten op zo'n digitaliseringsgedachte, daar gaat wel even wat denkwerk in zitten.
Ja. En welke data meet je dan in die digital twin?
Ja, bijvoorbeeld.
Wat stop je erin? Of echt met sensoren?
Ja, echt met sensoren, maar ook omgevingsdata. Ze hebben we vorig jaar,
bijvoorbeeld vrachtwagens die eroverheen rijden.
Je telt het aantal vrachtwagens wat eroverheen rijdt. Je houdt de weerscondities bij. Was het zonnig? Wat was de temperatuur? Maar we passen dus ook sensoren toe die kijken of luisteren naar de conditie van de constructie. Dus,
luisteren?
Ja, luisteren. Ja, dat is een beetje luisteren in de zin van het is ultrasoon, dus het zijn onhoorbare geluiden. Maar een techniek die we op de Brinoordbrug getest hebben is akoestische emissie.
Ja.
Dat wil eigenlijk zeggen dat je met sensoren die heel gevoelig zijn voor schokgolfjes in het staal, die ontstaan als er een scheurtje optreedt, dan kunnen die sensoren dat opvangen en daaruit kunnen we dan de bronlocatie van het defect herleiden.
Ja. En hoe ver zijn jullie daarmee? Met Digital Twin? Bijvoorbeeld zo'n defect, is dat waterdicht helemaal, het systeem? Nou ja, of mis je er nog wel eens eentje?
Het is zeg maar zo dat we die techniek, die akoestische techniek, die hebben we geverifieerd. Naast geëigende inspectietechnieken. Het inpluggen daarvan in de Digital Twin. Hè. Zo'n Digital Twin is een samenstelling van technologieën. Daar moeten we nog aan werken. Dus ja. Okay.
En Erwin, zijn dit nou technieken die jullie ook al toepassen in de praktijk? Of is dit het hogeschoolwerk bij TNO?
Nee, ja, niet zien, wij volgen dit soort ontwikkelingen natuurlijk op de voet. En dus we zien het heel, heel goed bij je bruggen dat het hele goede referenties oplevert. Als je alleen naar gebouwen kijkt, dan heb je toch iets te maken met minder vrachtwagens, zeg ik maar. Er zijn weinig gebouwen waar vrachtwagens overheen rijden. Maar er zijn natuurlijk wel gebouwonderdelen waar zeker al trillingen zijn. Hè. Denk bijvoorbeeld aan luifels of tribunes van stadions. Dus er zijn zeker interessante technieken die ook in gebouwdelen toegepast kunnen gaan worden.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Ja, zometeen praat ik verder met Erwin ten Brinke van ingenieursbureau ABT en Joep Paulussen van TNO over andere nieuwe technieken om onze stalen constructies in de gaten te houden. Maar eerst.
BNR Bouwexpo.
En zoals elke week is redacteur Judith Lane hier voor de Bouwexpo. En hey, Judith, Paul. Je hebt een ander bijzonder gebouw of een bouwwerk van staal gevonden.
Ja, niet één, maar meerdere. Maar we beginnen even met de Walt Disney Concertzaal in Los Angeles in Amerika. Oh. Daar ben ik ooit een keer langs gelopen. En dat is echt zo'n cool gebouw. Dat is namelijk van Frank Gehry, een hele bekende Canadese architect. Mm-hmm. Ik ken hem ook van het Guggenheim Museum in Bilbao. Zijn handelsmerk is eigenlijk zo'n golfbeweging. Hè? Dus het is, hoewel staal gewoon, je kent het misschien als gewoon strak materiaal. Hij weet er toch beweging in te krijgen. En dat zie je bijvoorbeeld ook goed in een ander gebouw van hem. Het is een heel luxe hotel in een wijnmakerij, Marqués de Riscal in Spanje. Mm-hmm. En dat zijn op een soort op elkaar gestapelde dansende lintjes. Want ze hebben ook kleurtjes. Echt super mooi.
Ja, ik ben er wel eens geweest.
Ja, dat. Oh ja. Oh, ja?
Ja.
En hoe was de wijn?
Ik was toen in Bilbao bij het Guggenheim. Dus mm-hmm. Juist om dat ook te zien in een andere toepassing.
Ja, dat is mooi, hè?
En dan die concertzaal van mm-hmm. Walt Disney. Want ik heb er ook al een plaatje van gezien. Maar je ziet echt de handtekening van Frank Gehry zie je daar wel in. Hè? Dat zijn diezelfde golfbewegingen.
Ja. Om het even over de akoestiek te hebben. Want schijnbaar is het de beste akoestiek ter wereld. Dan denk ik, nou ja, concertgebouw is volgens mij ook best oké. Maar ik zou zeggen, ga er nog een keer heen om het te luisteren. Ten tweede is het dus helemaal opgetrokken uit een stalen frame. En het lijken eigenlijk een beetje opstaande vellen papier die tegen elkaar gezet zijn. Waar dus ook een soort beweging in zit. Maar dan van staal dus. En dat werd in 2003 in gebruik genomen. En het is een gift van Lillian Disney. Dat is de weduwe van Walt Disney. En dat was dus een gift aan de stad en de mensen van L.A. En een eerbetoon aan Walt Disney's toewijding aan de kunsten en de stad zelf. En de meeste van de buitenkant werd dus in mat staal uitgevoerd. Maar sommige stukken die waren dus glimmend. En wat gebeurde er nou? Sommige stukken die glommen zo erg dat andere gebouwen ernaast, dus daar last van die hitte kregen, mm-hmm. die raakten dus oververhit.
Ook, toen, ook door die kromming misschien wel in die plaatsen.
Ja, door de reflectie inderdaad. En daardoor moesten ze dus een deel van die panelen dus weer mat gaan maken. En eigenlijk had die buitenkant dus van steen moeten zijn. Maar Frank Gehry die zei ook van ja, nadat mensen dat museum in Bilbao hadden gezien, dat dus in 1997 is gemaakt en waarvan de buitenkant dus van staal is, zeiden ze van ja, dat willen we dus ook in Los Angeles.
Ja, dat wil iedereen het wel.
Ja. Ja.
Nou, in ons eigen kikkerlandje hebben we ook een bijzondere staalconstructie, toch? Judith, en jij woont er vlak naast.
Het is in mijn achtertuin, Paul, voor Linden. Ja,
het museum.
Een heel tof museum. Daar staat dus een gigantisch groot ovale stalen constructie, een sculptuur van Richard Serra. Dat heet open-ended. Het is 4 meter hoog, 18 meter lang en 7 meter breed. Het zijn 6 gewelfde platen en die vormen dus samen een soort doolhof. Je kunt er dus zo doorheen kruisen. En het is echt heel tof, want die platen lopen dus ten eerste schuin. Dus je hebt het gevoel dat je ook schuin moet lopen. En het lijkt ook dan alsof ze naar elkaar toe lopen, dus dat het smaller wordt. En soms kom je mensen van de andere kant, die dus aan de andere ingang erin zijn gaan, kom je dan tegen. Dus dan kruis je elkaar en dan is het ineens heel smal. En ja, het is gewoon echt een beleving. Want het is heel groot, dus je kunt ook echt niet meer om je heen kijken. Je kunt er trouwens wel een trapje op.
Even door staal ben je dan.
Ja, je kunt een trapje op en dan kun je van bovenaf kun je mensen er doorheen zien lopen. Dat is ook heel leuk.
En dan zie je ineens pas hoe die banen allemaal lopen. Want je verdwaalt er redelijk in. Nou, ja. Dankjewel Judith. Tot de volgende keer.
Bouwmeesters.
En nu praten we door over de andere nieuwe technieken waarmee we stalen constructies in de gaten kunnen houden. Dat doen we met Erwin ten Brinke van ingenieursbureau ABT en Joep Paulussen van TNO. Ja, Joep, we hadden het al even over die digitalisering, hè, bij staal. Wat kun je later nog met die informatie? Is het alleen maar om het te monitoren hoe slecht het ervoor staat? Of slaan jullie het ook op?
Nou ja, zeker. Want wat heel belangrijk is voor staalconstructies en ook voor de stalen bruggen, waar nu een grote opgave is om die in stand te houden, is dat je een soort voorspellend vermogen creëert. Dus je wil eigenlijk op tijd weten wanneer je iets met zo'n brug moet doen.
Je wil zo'n situatie als met de Merwedebrug wil je liever voorkomen. Hè? Die moest toen dicht voor het verkeer.
Ja, die moest toen dicht. Dus je wil eigenlijk aan de voorkant zoveel mogelijk informatie inwinnen. En die informatie ook het liefst koppelen aan een voorspellend model, waardoor je dus een uitspraak kan doen van joh, deze brug die is over 5 jaar aan een opknapbeurt toe, deze over 10 jaar. En zo kan je ook bruggen gaan prioriteren.
Ja, maar is het is misschien een beetje mosterd aan de maaltijd dan, dat jullie na zo'n incident als met de Merwedebrug dit soort dingen zijn gaan ontwikkelen?
Nou, bestond het toen al niet? Ik denk dat de Merwedebrug is uiteraard een eye-opener geweest, die de urgentie van dit verhaal wel onderstreept. Maar de opgave waar we voor staan, Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld alleen al 270 bruggen in het beheer. Nou, de grootste daarvan, die zijn
allemaal
nu
uit dezelfde bouwperiode ongeveer. Ja, dus die zitten allemaal in dezelfde levenscyclus.
Ja, nou ja, die komen eraan. Hè. En de 10, 20 meest urgente gevallen, die zijn goed bekeken. Maar ja, die daarachteraan komen, die moeten ook goed in beeld gebracht worden.
En weten we niet gewoon uit ervaring wel dat ze na 50 jaar aan een update toe zijn?
Ja, nee, dat is denk ik iets te veel over één kam geschoren. Het is toch vaak zo dat de devil is in de detail. Het gaat met name bij die haarscheurtjes echt om de wijze van detailleren, de uitvoeringskwaliteit, hoeveel verkeer komt er overheen. Dus
iedere brug is uniek.
Iedere brug is uniek wat dat betreft.
Ja. Want Erwin, hè, nog even dit ook. De verbindingen die gemaakt worden, hè, in staal, dus de plekken waar ze aan elkaar gelast zijn, de las, dat is altijd het zwakke punt, hè?
Ja,
in een staalconstructie. Het is nooit de ligger zelf die doorbreekt. Of,
nee, precies. Hè. Als je inderdaad constructies kapot gaan, dan zie je vaak dat het op de verbinding misgaat. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar het AZ-stadion. De ligger is heel, maar de verbinding gaat stuk. En het is dus heel belangrijk vanuit de constructeur, hè, om het vakmanschap van deze details, om je dat echt goed toe te eigenen. Want daar kan het misgaan. Daar ligt het grootste risico.
Ja, en wat doe je dan om dat probleem op te lossen?
Gewoon in een vroege fase daar eigenlijk al een goed idee te hebben. Wil ik gaan bouten of wil ik gaan lassen? En dat ook alvast door te rekenen. In plaats van alles uiteindelijk aan de bouwende partij over te laten. Dus vroegtijdig signaleren.
Ja, maar wat is dat wel hoe het vaak nog gebeurt? Gewoon dat ter plekke wordt gekeken hoe het aan elkaar wordt gezet?
Oh nee, zo dat bedoel ik niet hoor. Wat ik bedoel te zeggen is, soms wordt een ontwerp bestaat vooral uit profielen. Zonder dat echt goed gekeken is hoe de profielen op elkaar aansluiten. En dat wordt dan vaak bij de aannemende partij weggelegd. Hmm. Maar ik denk dat je daar als adviseur aan de voorkant al goed moet over voordenken. Omdat je dan heel veel risico's aan de achterkant kan vermijden.
Ja, want bij wie ligt dan uiteindelijk de verantwoordelijkheid? Als er later een ramp optreedt.
Uiteindelijk is
het hoeft geen ramp te zijn, maar schade.
Er zijn natuurlijk verschillende samenwerkingsvormen. Hè, maar als je naar het traditionele contract kijkt, waarbij dus de aannemer alle verantwoordelijkheden overneemt, dan zit het vaak dan bij de aannemer. Je hebt ook bouwteams waarin ingenieurs en aannemers samenwerken. En dan zit er inderdaad een soort gedeelde verantwoordelijkheid in. Hmm. En daar moeten we toch vanaf zien te komen. Want iedereen is 100% verantwoordelijk voor zijn eigen deel.
Ja, ja. En nou is bij het Groninger Forum ook flink gebruik gemaakt van digitale technieken, denk ik, om het te volgen. Hoe ging dat in zijn werk? Wat gebeurt er met die informatie die jullie daar hebben verzameld?
Ja, als ik even teruggrijp op het verhaal wat Joep zegt. Dat gaat over digital twins. Hè, en daar is BIM een van de componenten van. Nou, BIM is uitermate gebruikt bij Groningen Forum. In 2009 al, 10 jaar geleden. Mm. Toen hebben we eigenlijk al een digitaal model gemaakt. En ook aan de aannemer opgeleverd. Daar waar de bouw bekend is om zijn tekeningen, hadden wij eigenlijk toen al een digitaal model aan hem gegeven. Omdat daar veel meer informatie op staat over alle onderdelen. Dus ook veel waardevoller dan alleen maar een setje papier.
Oh ja. En Joep, jij had het eerder al over die akoestische emissie. Hè? Dat is een manier om staal te monitoren. Kun je nog eens kort uitleggen hoe dat werkt?
Nou ja, het is eigenlijk zo dat je op strategische plekken onder een brugdek bijvoorbeeld, zo hebben we dat nu op de Van Brienoordbrug getest, plaats je sensoren en die zijn heel gevoelig voor schokgolfjes, hele kleine schokgolfjes in het staal. En je moet je voorstellen zo'n vermoeiingsscheurtje, dat begint bij een las en als daar vrachtwagens
overheen blijven denderen,
dan breidt dat een beetje uit. En het signaal wat daar vanaf komt, als er zo'n uitbreidingtje plaatsvindt, kan je vergelijken met een minuscuul aardbevingtje. Okay. Dus eigenlijk een aardbevingssignaaltje wat in zo'n stalen brug optreedt. Heel klein allemaal. Hè? En die sensoren die vangen dat op. En eigenlijk kan je dan het epicentrum bepalen vanuit de aankomsttijden van die signalen bij die verschillende sensoren kan je terug naar de bron.
Ja, en kun je dan ook vaststellen hoe erg het eraan toe is? Of kun je alleen maar vaststellen dat er een haarscheurtje zit er.
Ja, nou dat is de stand der techniek hè, op het gebied van akoestische emissies, dat we nu kunnen aanwijzen, oké...
Daar zit het ongeveer.
Daar zit het ongeveer. En wel iets van een grove klassificatie geven. Hè. Deze is groot of je moet echt serieus aandacht naar. Maar het is nog niet zo dat we op de millimeter nauwkeurig de grootte van het defect kunnen vaststellen.
En Erwin, is het iets voor in gebouwen? Ook die akoestische emissietechniek te gebruiken? Nou, om metaalmoeheid te detecteren?
Ja, zeker op onderdelen waar die in trilling worden gebracht. Hè, waar ik, bijvoorbeeld
een autodek of zo?
Ja, autodek, turbineliggers, luifels van gebouwen. Hè, die trillen wat meer, dus het is zeker een interessante techniek.
Ja. Zien jullie nou nog een belangrijke rol voor staal in de circulaire bouw? Ik kan me voorstellen dat het ook een goed herbruikbaar materiaal is. Ja, misschien overvraag ik een beetje, maar het is toch wel...
Nou, ik denk dat staal is van oudsher al een materiaal wat zich natuurlijk uitstekend laat recyclen. Hè? Dus eigenlijk het schroot kan weer verwerkt worden tot nieuw staal.
Ja. Nou is dat... Maar dan moet je smelten.
Ja, dan moet je smelten.
Het zou dus idealer zijn als
dat je... Dat is een hele lage vorm van circulariteit natuurlijk. Het is idealer als je naar hoogwaardig hergebruik toe kan. En we hadden het net straks al even over de hanteerbaarheid van staal. Dat je het natuurlijk kan bouten, kan slijpen, weer opnieuw kan samenstellen. Dus daar zie ik wel een toekomst. Al wil je dan natuurlijk wel heel goed weten wat de kwaliteit van, ja, van zo'n gebruikt constructieonderdeel nog is.
Maar goed, ook daarvoor worden steeds verfijndere technieken, ja, ontwikkeld.
Dus dat haakt mooi in elkaar.
Ja, ja, ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips kunt u sturen naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @BNRBouw. En deze uitzending kunt u terugluisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.